Welkom! Je luistert naar de Growth Room. Deze podcastserie van Ook gaat over organisch digitaal groeien. Hier hebben we het over natuurlijke resultaten in zoekmachines en content marketing. Resultaten die zijn verdiend, niet gekocht. In deze podcast bespreken we het belang van organische groei, veranderingen en updates binnen zoekmachines als Google of Amazon en hoe je maximale output uit je digital marketing efforts kunt halen. Dit is de Growth Room, jouw maandelijkse update op het gebied van organic growth.
Welkom bij de Growth Room. Mijn naam is Jurjen van den Broek en we hebben een hele interessante podcast voor de boeg nu. Het gaat namelijk over data science. Organic growth, organische groei en data science. Maar wat is het nou precies? We hadden net al een klein gesprekje erover. Wat is het ook niet? Welke kansen zijn er via data science voor organische groei? En welke vragen zou je nou als marketeer moeten stellen aan data science? Dus hoe moet je eigenlijk van data science gebruik maken? Wil je het nuttig kunnen besteden? In ieder geval zit aan tafel Cornelis Vletter, data scientist bij Newcraft. Welkom Cornelis.
Ja, dankjewel.
En Sebastiaan Elsholtz, vriend van de show.
Ja.
Daar is hij weer. En belangrijk om als wat sidekick wat kritische noten te plaatsen, wat voorbeelden te noemen. Maar leuk dat je bent Cornelis.
Nee, geen probleem, leuk.
We hebben vaker wel eens met elkaar gespart over data science, wat trajecten gedaan. Het is toch wel we hadden het net ook over, als je naar Google Trends kijkt en googelt op, dus hoe vaak wordt gegoogeld op data science. In de afgelopen 5 jaar is dat met 400% gestegen, dus lijkt wel een dingetje te zijn, al een tijdje. Dus voor velen klinkt data science hartstikke interessant, maar wat is het nou precies?
Wat is data science?
Ja?
Hoe ik het zelf zie, en daar heb ik laatst ook veel meer over nagedacht, is wat ik met data science probeer, is eigenlijk bloot te leggen hoe mensen nu hun besluiten nemen. Welke keuzes maken ze tussendoor, is dat nou in hun werk? Vaak vanuit online marketing, waar wij veel in werken.
Ja.
Hoe maken ze hun besluiten en hoe kunnen we dat nabootsen aan de hand van data en modellen? Eigenlijk is het heel logisch, want data science, artificial intelligence, het is eigenlijk gewoon kunstmatige intelligentie. Hoe kan ik zo goed mogelijk op basis van de data die al beschikbaar is, nabootsen hoe jij eigenlijk je besluiten neemt?
Over welke data heb je het dan? Of kan je een voorbeeld noemen waarin je dat toepast? Hoe ik besluiten neem? Ik doe van alles online, want daar hebben we het over. Ik laat waarschijnlijk heel veel informatie achter.
Ja.
Maar hoe kijk jij daarna als data science?
Je probeert eigenlijk, als je het vanuit online data zou kaderen, heel erg bloot te leggen van hoe zoek ik bijvoorbeeld, hoe begint mijn initiële zoekopdracht naar een nieuw product. Bijvoorbeeld, ik ben op zoek naar, laten we een heel concreet voorbeeld nemen, wat ga ik vandaag koken?
Ja.
Dat begint heel erg met een oriënterende zoekopdracht. Misschien ben ik op zoek naar pasta. Dan ga ik naar een website en daar wordt dan data afgevangen van hoe kom ik op die website, waar land ik op. Ga ik de interne zoekfunctie bijvoorbeeld gebruiken om te zoeken op pasta?
Ja.
Welke pasta-producten bekijk ik allemaal? Waar klik ik uiteindelijk op door? Wat voeg ik aan mijn mandje? En wat koop ik uiteindelijk?
Ja.
En daartussen wissel je continu van pagina's.
Ja.
In een perfecte wereld zou je bijvoorbeeld ook kunnen meten welke recepten bekijk ik allemaal op verwante websites.
Precies.
En zo probeer je eigenlijk een compleet profiel te schetsen van iemand die zoekt naar uiteindelijk het recept wat die persoon wil gaan koken. En probeer je dus eigenlijk na te bootsen of bloot te leggen van hoe doet die persoon dat nou?
En waarom wil je het nabootsen? Hij doet het toch gewoon?
Ja, veel mensen doen het al gewoon en is er misschien geen sturing nodig. Maar er zijn ook heel veel mensen die twijfelen of die iets niet kunnen vinden. En juist die bottlenecks wil je dan blootleggen.
Ja.
Want stel, iemand is op zoek naar een bepaald soort pasta, kan het niet vinden. Haakt die persoon dan af? Had je daar eigenlijk als organisatie niet op willen inspringen?
Oh ja, dus je verwacht eigenlijk een bepaald proces.
Ja.
Je hebt het een keer blootgelegd.
Ja.
Maar je ziet daar een soort bottleneck ontstaan.
Ja.
Dat proces dat je daarin afhaakt of zo. En dat constateer je.
Ja.
En hoe is dat dan anders met iemand van data analytics?
Precies, ja. Ik voelde me aankomen.
Ja,
ik zat eigenlijk
aan je ogen.
Ik zat eigenlijk dat proces van uit te leggen.
Ja.
Nou ja, het is natuurlijk een nauw verwant vakgebied. En toen ik bij Newcraft begon, zat ik ook vaak in dat vakgebied. En waren we eigenlijk vooral op zoek naar oplossingen hoe we verder kunnen kijken buiten het online kanaal, maar er juist ook andere kanalen bij betrekken. Dus ook paid media, maar ook e-mail. En vervolgens ook dat weer breder te trekken door het bijvoorbeeld aan de bestaande klantenbase te koppelen van een opdrachtgever.
Oké, je gaat meerdere databronnen
gebruiken. Ja,
ja.
Ja. En dat is vaak één stap. Um, je, je stapt ook weg van het proberen te schetsen van de klantreis, maar je probeert daar ook additionele klanteigenschappen aan toe te voegen. En je probeert verder te ontleden van wat karakteriseert nou de klantreis van deze persoon. Is het een unieke klantreis of is het omdat veel personen in een stadsregio vaak deze klantreizen doormaken. Ja. Vaak op zoek gaan naar dezelfde producten. Waarom gaan ze op zoek naar dezelfde producten? Wat zit er dan achter waarom je bepaald gedrag vertoont?
Ja.
Dus het is eigenlijk een breder concept buiten alleen het online kanaal.
Ja, en dan weet je dat? En wat doe je er dan mee?
Nou, je kunt natuurlijk, als je hem benadert nog vanuit het online kanaal, kan je daar op inspelen met personalisaties op de website. Ja. Je kunt de website verder optimaliseren. Maar als je weet wie deze persoon is, als het bestaande klanten zijn, en je hebt ook touchpoints op andere kanalen van die personen, bijvoorbeeld een e-mail, dan zou je daar ook een gepersonaliseerde e-mail op kunnen inzetten. Dus waar heeft die persoon op gezocht? Wat vonden ze eerder interessant? En hoe kan ik dat dan
Het helpt je
andere kanalen.
Het helpt je dus om relevanter te
zijn. Ja, het
is een middel om ook te voorspellen hoe je relevant kan zijn. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog vanuit je eigen organisatie een commercieel belang.
Mm-hmm.
Ja, dat is het voorbeeld wat je aanhaalt met pasta. Nou, iemand kan natuurlijk in de markt zijn voor pasta, maar stel je voor dat jij een deal hebt met een bepaalde pasta fabrikant, dan kan het interessant zijn om natuurlijk dat merk pasta te gaan pushen.
Ja.
Op die manier kan je ook natuurlijk gebruik maken van de data die je hebt om op het juiste moment een merk pasta onder de aandacht te brengen.
Ja. Ja. Dus aan de ene kant ga je consumenten beter snappen. En daardoor kan je ze beter relevant voor ze zijn door ze te personaliseren. Aan de andere kant kan je ze ook voorspellen van gedrag. Ja. Dat is eigenlijk wat je daarmee doet. En dan kan je ook nog commercieel uitnutten met leveranciers.
Bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld inderdaad, ja.
Ja.
En dan ben ik zelf altijd wel op zoek naar de juiste balans tussen commercieel uitnutten en de bezoeker of de consument iets geven waar ze echt wat aan hebben.
Nou, daarom. Dat is ook maar voor eigenlijk. Wat me ook gelijk triggert. Wat echt relevant zijn voor de consument.
Klopt, ja. En zo kan het zo vanuit data science ook maar zo relevant zijn of net relevant zijn om juist een persoon uit te sluiten van een bepaalde campagne. Omdat hij al zo vaak iets van een bepaald product heeft gezien. Die persoon gaat het absoluut niet kopen.
Ja.
Dus ik sluit hem uit van toekomstige campagnes.
Want jij weet, jouw modellen, die gaat er niet op meer op reageren.
Nee.
Daar zijn we al te veel gecommuniceerd.
Ja.
Misschien.
Ook dat is relevant zijn inderdaad, maar daar komt het wel op neer.
Maar dat kan jij met je modellen inzien. Mm-hmm. Dat is wat jij in de praktijk brengt.
Ik kan eigenlijk de knik zien wanneer iemand afhaakt. Wanneer is het niet meer relevant om deze persoon...
Maar kan je die ook voorspellen?
Ja, absoluut. Want zeker als je historisch gedrag gebruikt van een hele brede set aan allerlei verschillende klantreizen van verschillende consumenten, kan je de trend gaan proberen te ontdekken in wat is het moment dat ze niet meer geïnteresseerd zijn, of wanneer is het moment dat de kans zo klein wordt dat je nu nog iemand kan overhalen met een bepaalde advertentie, dat je beter kunt zeggen van ik stop hier nu mee, want en ik bespaar geld en ik zorg niet voor irritatie bij de consument.
Ja, ja, oké, dus de twee belangrijke winstpunten.
Ja.
Geld besparen, maar wel klant tevreden houden.
Ja, precies.
Veel data nodig, denk ik, of niet?
Veel data, ja, absoluut.
Het is geen Excelletje waar we over praten.
Nee, in principe praten we niet over Excelletjes. Zeker niet als we het over webdata hebben, maar ook over e-maildata. Dan is het echt gigantisch. Dan hebben we het over gigabytes, misschien wel terabytes aan data.
Ja.
Het hangt er maar net vanaf hoe groot je kanalen zijn.
Ja.
Maar dat is inderdaad wel waar wij te maken mee hebben.
Ja, en hoe ziet jou, als ik naast je kom zitten, achter je laptop, welke programma's zie ik dan allemaal voorbij komen? Google Analytics zal ongetwijfeld ook voorbij komen, maar volgens mij werk jij met allerlei andere tools.
Google Analytics is vaak één van de bronnen die wij gebruiken of die wij verzamelen en dan plaatsen op één plek binnen een cloud-omgeving.
Ja.
Dat kan een Google Cloud zijn, maar dat kan ook van Microsoft zijn, of dat kan van Amazon zijn.
Ja.
Het is een omgeving wat eigenlijk een schaalbare oplossing is die echt in staat is om met grote hoeveelheden data om te gaan.
Ja.
En het ook relatief makkelijk maakt om verschillende bronnen met elkaar te koppelen.
Ja.
En daar brengen wij onze data naartoe, vaak in een ruwe stand, ruwe toestand met veel fouten of gek opgeslagen data, wat altijd gebeurt.
Ja.
Dan kijken wij er vervolgens eerst naar van wat is de kwaliteit van de data, maken we het schoon. En zetten we het weg in een vorm dat je er al op enige manier mee kunt werken. En vervolgens tillen we naar een analyseomgeving waar we het met SQL, BigQuery of met Python aanpakken en daar programmeren en daar onze oplossing in bouwen. Ja. En uiteindelijk redeneren we het vaak alweer terug naar een dashboard om het toch inzichtelijk te maken voor mensen die zich niet willen moeien met grote hoeveelheden data of code. Of juist ook weer in Excel.
Ja.
Het kan zomaar zijn dat de eindoplossing wel weer in een Excel wordt opgeleverd.
Ja. Maar daarvoor zit een heel data layers bakken met data waar je via Python oplost. Ja, eigenlijk ben je ook een soort developer.
Ergens. Ik zou mezelf geen developer willen
noemen. Wat vraag jij nou?
Nou, ik zit na te denken, hoe moet ik die vraag beantwoorden? Ik denk dat ik een developer tekort doe als ik zeg dat een data scientist een over het algemeen een developer is.
Ja.
Maar er zijn zoveel smaken binnen het data science vakgebied dat sommige mensen kruipen wel heel dicht aan tegen een developer skillset. Ja. Ik zelf ben geen developer. Ik kan heel goed ideeën uitwerken of een soort van kladblok. Zo gebruik ik een Python ook. Ja. Ik werk een oplossing uit in klad.
Ja.
Die werkt van begin tot eind en die leidt tot resultaten waar de business en alle relevante stakeholders het mee eens zijn. Vervolgens breng ik het naar een developer of een data engineer die echt op hoog niveau code kan schrijven.
Ja.
En daar zeg ik tegen hem van of haar, breng deze oplossing naar productieniveau.
Maar ben jij dan meer een architect?
Ik ben geen architect. Ik ben wel echt een data scientist. Ja. Een architect, ja. Je hebt heel veel termen voor hetzelfde dingetje eigenlijk. Data scientist is eigenlijk ook een te breed begrip om iedereen te benoemen binnen dat vakgebied.
Ja.
Maar ik ben veel meer bezig met het uitdenken van een oplossing. Ja. En in zekere zin is dat wel een architect natuurlijk. Maar
ben jij degene die de inzichten brengt? Hè? Want je hebt natuurlijk iemand die de data bij elkaar brengt. Wordt ook wel eens een data engineer genoemd. Mm-hmm. En je hebt iemand die op basis van die data eigenlijk een probleem voor de business probeert op te lossen.
Ja.
Is dat meer wat de data scientist doet?
Dat is zeker wat wij vanuit Newcraft meer als data scientisten doen.
Mm-hmm.
Wij zijn eigenlijk data scientisten die op het snijvlak met consultancy opereren. Dus we geven altijd advies. Dus we zijn inderdaad altijd wel bezig met welke businessproblemen zouden we kunnen oplossen aan de hand van data. Of tegen welke optimalisaties lopen we aan. Of welke optimalisaties zouden we kunnen doorvoeren aan de hand van data.
Ja.
Dus ik denk dat je daar wel gelijk in hebt.
Ja, het is wel belangrijk natuurlijk. Hè? Ja. Want wat je vaak ziet is dat met name die as tussen business en data, die is super belangrijk. Mm. Want aan de businesskant zijn vaak heel veel vragen en ideeën van ik zou dat willen weten, want daar wil ik dat mee doen.
Mm.
En dat wordt dan vrij snel, komt de gut feeling erin. En de datakant is natuurlijk veel meer, we hebben al die data, die kunnen we analyseren, kunnen we inzichten uithalen. En natuurlijk super belangrijk om af te stemmen, waar begin ik nou? He, dus je kan inzichten genereren waar de business niks mee kan.
Mm.
En de business, dat zie je heel vaak, dat de business eigenlijk niet de juiste vragen stelt aan het datateam. En dus eigenlijk ook nooit inzichten krijgt waar ze op zoek naar zijn.
Nee, klopt.
Zie je dat vaker in de opdrachten die je gedaan hebt bij organisaties?
In het verleden heb ik die fout zelf vaak gemaakt.
Vertel.
Dat ik onvoldoende bewust was van waar heeft de business nu daadwerkelijk behoefte aan en hoe gaat de business dit uiteindelijk gebruiken. Te weinig nadenken over de eindgebruiker is, ik denk, een veelgemaakte fout binnen het hele datavakgebied.
Ja.
We zijn in zekere zin ook gewoon zo bezig met ons eigen vak van wat is er technisch allemaal mogelijk? Gaan daar helemaal in op. Waardoor eigenlijk een soort van natuurlijke afstand kan ontstaan tussen data en de business. Maar wij zijn in toenemende mate bezig om echt altijd continu eerst met de businesskant van het verhaal te zitten. En echt bloot te leggen, wat hebben jullie nu nodig? Hoe gaan jullie het gebruiken? Wanneer is het voor jullie werkbaar? En wanneer is het voor jullie een succes?
Ja.
En eigenlijk zou ik willen zeggen, zolang dat nog niet duidelijk is, zou ik niet willen nadenken over welke dataoplossing zouden wij dan kunnen gaan bouwen.
Okay.
Ik redeneer altijd liever terug van naar een perfect gedefinieerde eindoplossing. En vervolgens ga ik terugwerken wat is daar dan voor nodig om dat vanuit data te realiseren.
Ja, en hoe, dat is jouw benadering, hoe jij dan daarin staat, wat je hebt geleerd door je misschien ooit een keer dat lekker als vakidioot erin te gaan en iets moois te maken. We hebben heel veel marketeers die luisteren naar deze podcast. Wat zou je hen als tip geven, hoe moeten zij data science benaderen? Hoe moeten zij een vraag aan jou stellen, zodat zij eruit krijgen wat ze ook willen? Welke tips kan je daarin geven? Welk advies?
Nou, dat is eigenlijk makkelijker dan je denkt. En dat is namelijk gewoon het gesprek aangaan. Want ik vind, het is mijn rol als data scientist ook om juist een gesprek aangaan met die marketeers. Om te achterhalen waar ze zich nu mee bezighouden. Waar lopen ze tegenaan? Wat je eruit zou kunnen pikken als belangrijkste is misschien welke repetitieve taken doe je nu? Ja. Doe je elke week dezelfde dingen? Ben je elke week ergens 8 uur aan kwijt? Wat elke keer hetzelfde is. En eigenlijk best wel saai. En dan kan je dat vaak oplossen met data.
Ja.
En een ander punt zou kunnen zijn, probeer eens na te denken over waar neem je shortcuts, omdat de data gewoon echt te veel is. Wanneer zijn het te veel keywords om allemaal te analyseren wat de beste set is? Wanneer zijn het te veel pagina's om te bepalen wat de beste is om welke klant voor te schotelen?
Oh ja, dat is interessant. Je kan ook eventjes ergens een soort gap zetten van jongens, jullie zijn klaar met je hebt genoeg data om zeg maar een analyse te maken. Mm-hmm. Terwijl je veel tijd besteedt om het eigenlijk door en door te gaan.
Juist, ja.
Ja.
Ik denk zelfs dat het belangrijkste ook voor een marketeer is, dat je van tevoren heel duidelijk hebt, wat is nou je doel? Wat wil je nou weten? En wat wil je ermee gaan doen? Want je kan wel een analyse gaan doen, maar als je daar vervolgens niks mee kan. Het is als je dat scherp hebt van, ik wil dit en dit bereiken. Ja. En ik zie dit als mijn vervolgactie. Dan kan je veel beter bepalen met een data scientist van, oké, dan heb ik, wat voor analysemogelijkheden heb ik dan? En wat voor data is er dan voor nodig? Want als het andersom is, en je startpunt is de data.
Ja.
En je gaat allemaal data, dat is ook veel gemaakte fouten. Hè? Allemaal databronnen aan elkaar knopen en nog meer data en nog meer data. En analyses erop. Dan kom je uiteindelijk met inzichten. En daar gaat hij dus missen. Dan kom je met inzichten. En ja, wat moet ik daarmee? Dit rijmt niet met wat ik wil bereiken. Een startpunt is altijd vanuit de business van, oké, wat wil je nou? Wat wil je bereiken? Waar wil je verbeteren? Waar wil je resultaten halen? En dan vervolgens te kijken, wat heb je daarvoor nodig?
Absoluut.
Gaat vaak mis.
Ja.
Ja, heb je die ervaring ook?
Dus eigenlijk best wel lang geleden toen we net begonnen. Data science was helemaal nieuw en zo. En toen was regelmatig de situatie dat een data scientist aan de slag ging. En dan kwam die terug met allerlei inzichten. Waarbij, vanuit mezelf geredeneerd, ik dan aan de businesskant zat en dacht van ja, leuk.
Had jij die persoon toen de opdracht gegeven?
Daar gaat hij mis. Hè? Dus eigenlijk was er een opdracht. De opdracht was eigenlijk aan de data scientist van, hier heb je een bak met data, ga maar analyseren. Ja. En dan weet je niet waar iemand mee terugkomt.
Nee.
En aan de businesskant zit je dan met, ik heb nog steeds dezelfde vraag. Nee. Ik heb een inzicht waar ik niks mee kan. Dus juist die samenspraak, die dialoog, is super belangrijk dat het data science team eigenlijk ook weet wat zijn nou de uitdagingen aan de businesskant.
Ja. Ja.
En hoe kunnen wij daar dan bij helpen?
En tegelijkertijd wil ik toch ook wel een lans breken voor het gewoon maar de diepte induiken door de data scientist en met inzicht te komen waarvan het risico bestaat dat jij zegt, oké, leuk, dankjewel en het gaat in de kast.
Mm-hmm.
Maar misschien is het al 1 op de 10 inzichten, zijn dingen waar je zelf nooit aan had gedacht.
Ja, dat kan ook.
En naar die pareltjes ben je als data scientist ook vaak op zoek.
Ja.
Dus er moet ook een balans staan tussen van wat is nou de oplossing die je wilt en die je kunt gaan gebruiken. En dat moet eigenlijk ruimte gaan creëren om toch ook af en toe de exploratieve analyses te doen, waarvan je niet zeker weet van wat ga ik hier uiteindelijk mee doen. Ja. Maar er kan wel iets tussen zitten wat ik nooit had kunnen bedenken.
Ja, klopt. Maar dan ga je al zeg maar een soort van ontdekkingsreis die wel gericht is. Als in, we willen iets, zeg maar, een business doelstelling. En dan, je weet inderdaad niet altijd, zeg maar, wat je exact eruit wil halen. Precies. Maar je gaat wel gericht zoeken dan.
Absoluut.
En dat is wel grappig inderdaad. En dat is een soort van balans. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook nog gut feeling. Dat is ook nog interessant, hè? Hoeveel ga je, zeg maar, op data gedreven handelen? En hoeveel gut feeling blijft erin zitten? En dat is wel grappig. Ik denk dat je eigenlijk nog best wel veel gut feeling nodig hebt.
Ik vind het interessant voor Cornelis. Jij bent echt een data scientist. Hoe kijk jij tegen gut feeling aan? Wij zijn meer marketeers. Mm-hmm. Wij denken, hier zien we wat. Moet goed komen.
Gevoel.
Let's go. En rennen maar. Hoe ga jij daarmee om? Hoe zie jij gut feeling van partijen met wie je te maken hebt, mensen met wie je spreekt, zelf?
Die gaan eigenlijk hand in hand, wat mij betreft.
Ja.
Gut feeling moet, wat mij betreft, zeker niet verdwijnen. Maar je zou het meer kunnen valideren. Zeker nu we met zoveel data leven. Ja. Ik heb een bepaalde gut feeling. Die gut feeling is vaak gebaseerd op een schat aan ervaring.
En wat zou je dan prettig vinden? Dat de markt, ik heb een gut feeling over iets. Mm-hmm. Moet naar je toe stappen. Vind je dat prettig? Of wat voor jou als data scientist prettig om om mij daarin te helpen?
Nou, een open houding is denk ik gewoon, ja, wanneer is dat niet het geval, dat prettig is. Ja. Maar een open houding, openstaan voor het feit dat je het ook mis kunt hebben. Ja. Want vanuit data denken wij altijd, data science is eigenlijk redeneren vanuit kansen en bedenken wat is de grootste kans dat iets gaat gebeuren. Maar als we het over kansen hebben, kan het ook zomaar zijn dat ondanks dat de kans groot is, het ook niet kan gebeuren.
Ja.
Data is altijd een experiment om te onderzoeken van waar zit de grootste kans dat iets gaat gebeuren.
Ja.
En het is geen exacte wetenschap zoals het wel eens wordt gekaderd. Als we het met data aanpakken, weten we exact hoe klanten zich gaan gedragen. Nee, ze kunnen daar nog steeds van afwijken.
Ja.
En dan kan gut feeling daar wel veel in helpen. Dat je wel een bepaald data-inzicht ophaalt.
Het is wel grappig wat je zegt. Ja. Het is geen exacte wetenschap, ook in die zin. Ik denk dat het heel moeilijk is om een 100% sluitende inzicht of oplossing te krijgen. Dus je krijgt, stel je voor, je krijgt voor 70% is het ongeveer helder wat er aan de hand is of wat iemand gaat doen. En dan moet je altijd nog invullen met iets van gut feeling, want je hebt een missing part.
Absoluut.
En dat zie je ook nog wel eens in organisaties, is dat dat er dan een soort van verlamdheid ontstaat. En dat ze, we moeten 100% zeker weten. En dan blijf je dooranalyseren, kapot analyseren. Ja, en dan kom je ook niet verder.
Ja, leren omgaan met die onzekerheid. Dat is denk ik wel heel erg belangrijk als je met data science meer wilt gaan werken. En ergens vind ik het ook wel heel erg gek dat ik dat moet zeggen. Want als je op gut feeling beredeneert, is ook die onzekerheid aanwezig.
Ja.
Eigenlijk met.
Maar dan accepteer je hem.
Dan accepteer je hem.
Dat is grappige. Ja.
En dat is ook het complexe van data science. Het is vaak een oplossing binnen een groter iets. Een data-oplossing, zij het een personalisatie of een klantsegmentatie.
Ja.
Dat is één stap. Stel, wij hebben perfecte klantsegmenten gebouwd op webgedrag, e-mailgedrag, demografische eigenschappen. En wij zeggen, deze segmenten, die bevatten allemaal mensen die op elkaar lijken. Daar moet je wat mee doen. Dan zijn wij nog steeds afhankelijk van de visuals die daar tegenover staan.
Ja.
En hoe een marketeer deze verder oppakt en doorzet en doorvoert in een campagne.
Ja. Dus dan heb je een mooi segment gecreëerd, maar dan krijg je een lousy visual te zien waar niemand op reageert en dan is je niet succesvol.
Juist.
Terwijl je analyse eigenlijk hartstikke klopt.
Bijvoorbeeld, ja.
Ja.
Dus juist die samenwerking tussen verschillende
disciplines. Hoe los je die op dan? Dit komt natuurlijk dagelijks voor.
Ja,
dat kan ik me zo voorstellen.
Ja.
Is niet gelijk een oplossing voor, kan me voorstellen, maar hoe moet je dit risico minimaliseren?
Niet na één iteratie opgeven. Ook data science is het werken in verschillende iteraties of meerdere keren eigenlijk iets proberen. Dat betekent niet dat je altijd maar wat moet proberen en overal maar je goedkeuring opgeven. Maar het betekent wel, ik maak een aantal segmenten. Daarin heb ik heel veel aannames gedaan over wat ik denk wat goed is. Waarom bepaalde mensen op elkaar lijken. Vervolgens maakt de marketeer de visuals, die maken ook weer heel veel aannames van deze visuals sluit waarschijnlijk aan bij dit klantsegment.
Ja. Ja.
En al die aannames tegelijkertijd worden dan in één campagne getoetst en vervolgens werkt het wel, dan ben je blij. Maar als het niet werkt, is het eigenlijk net zo waardevol, want dan kan je weer met nieuwe data gaan ontleden. Ja. Waarom werkte dit niet? Waarom was het voor bepaalde klanten in dit segment wel succesvol en waarom niet? Wat heb ik over het hoofd gezien? En dan kan je eigenlijk weer terug naar de tekentafel. Dan ben je eigenlijk continu aan het optimaliseren.
Continu heb je een iteratief proces om data science voor je te laten werken.
Hm.
Het is ook zo met een model. Hè. Een model moet constant leren om beter te worden.
Ja.
Dus stel je voor dat een model zegt, bijvoorbeeld bij Netflix, hè, de recommendation engine daar. Die doet aanbevelingen op basis van wat je hebt gezien.
Hm.
Maar daar zitten natuurlijk allerlei impulsen van buitenaf zitten erbij. Een vriend heeft iets aangeraden, nuances, ik ben verzadigd. Ik vergelijk het wel eens met een broodje kroket. Stel je voor dat ik dat één keer eet en dat wordt dan opgeslagen. Uit de data blijkt dat ik een broodje kroket eet. Nou, na drie van die dingen, dan ben ik wel klaar. Dus dan hoef je niet meer... dan al. Ja, ik wel. maar met zo'n model zou dan zeggen van... broodje kroketeter en broodje kroket en misschien een frikadel. Ik ben helemaal klaar ermee. Dus ik ben verzadigd in dat geval.
Ja.
En dat is dan weer een learning, zeg maar. Dus nieuwe data, verzadiging, blijkbaar bestaat dat dan.
Ja.
Dat je dan weer in het model moet stoppen. Dus zo'n model, dat moet leren.
Ja.
En leren steeds slimmer worden.
Ja, want jouw gedrag, ook van verzadiging, is weer input... voor een nieuwe gebruiker die bijvoorbeeld dezelfde type series als jij gaat kijken.
Ja.
Waarvan ze dan wel kunnen zeggen van... maar na drie van dit soort series ga ik overstappen op iets anders. Ga ik hem iets anders aanbieden. Wat verwant is, maar niet hetzelfde. Want die verzadiging gaat waarschijnlijk optreden.
Ja, Ja, hoe kijk jij als data science tegen Netflix aan? Want dit is precies wat Sebas ook zegt, wat jij aanvult. Ik bedoel, denk dat Netflix die voorspelt heel erg. Die geeft je allerlei mooie series. Ik denk dat die zou je ook wel leuk vinden.
Ja, wat ik vind, kijk, de techniek van Netflix is ontzettend gaaf. Ze weten wel op. Nou, het is eigenlijk tweeledig. Enerzijds zie ik de techniek van Netflix in het aanraden van nieuwe series of films die ik mogelijk leuk vind. Die techniek is heel effectief, wordt ook door veel verschillende partijen gebruikt. Ja. Vind ik persoonlijk minder interessant, want ik hou juist ook van af en toe een slechte ervaring. Als ik een goede ervaring niet kan afzetten tegen een slechte ervaring, wat is dan een goede ervaring? Ja. Tevens heb ik het idee dat die aanbevelingen je een beetje in een soort van tunnelvisie duwen. Ik word continu gevoed met dingen die ik al ken en die dingen die ik al leuk vind.
Vind ik super, persoonlijk echt super zonde. Ja. Dat je juist alleen maar aanbeveling krijgt op basis van je gedrag.
Ja,
mis je een groot gedeelte van de wereld.
Ja, het gevaar schuilt erin dat je niet meer wordt geconfronteerd met andere denkwijzes.
Ja.
Maar wat ik wel heel interessant vind, is hoe Netflix probeert in te spelen op nieuwe trends of ontwikkelingen gewoon op wereldniveau. En hoe ze daar eigenlijk middels hun algoritme gewoon nieuwe serieconcepten proberen te ontwikkelen. Dat is eigenlijk.
Hoe zie je dat dan? Wat gebeurt daar?
Nou, ik denk dat zij stiekem met hun algoritmes op de stoel willen gaan zitten van degene die nu vaak filmplots of serieplots uitschrijft. Van, hey, wat is een interessante combinatie van thema's om eens in een serie te combineren? Netflix is bezig met het combineren van het horrorgenre. Wat is nu meest relevant? Moet ik gaan voor zombies? Want The Walking Dead is extreem populair. Ja, of moet ik gaan voor een spookhuis? Wat werkt? Of wat is waarschijnlijk het meest interessant van onze gebruikers op basis van zoekopdrachten, andere trends?
En daar maken ze dan weer een series
Een bekend voorbeeld is House of Cards. House of Cards is gebaseerd op data-analyse. Ja. Maar ja, wat je nooit had kunnen voorspellen, is dat er dan opeens een Trump aan de macht komt. Hè? Dus dat is weer zo'n impuls van buitenaf. Wat weer, nou ja, in dit geval is natuurlijk de serie nog aantrekkelijker, omdat de werkelijkheid nog veel gekker is. Maar het had ook andersom kunnen zijn. Ja, dus je kan heel eind komen met data-analyse en op basis daarvan een product of een propositie maken. Ja. In dit geval is het een serie. Het is maar een deel. Ja. Hè? Dus je moet constant inderdaad blijven kijken, oké, wat voor een impulsen, wat voor informatie komt erbij, wat voor ontwikkelingen zijn er. En inderdaad tunnelvisie. Maar ja, dat kan je ook weer meenemen in het model. Hè? Dat is maar het model zegt
maar
dit.
Maar moet je het model volgens mij de hele tijd dan verrijken?
Ja, of ruling op het model.
Absoluut ruling. Het is ook maar net de vraag, welke opzet behartigt de belangen van Netflix het best, denk ik? Wat zal hun main driver zijn? Ik denk klanten hooked houden, dat ze willen blijven kijken.
Ja. Ja, precies. Ja. En daar zit volgens mij ook het haakje waarom we ook, dat is de Organic Growth podcast, waarin we ook de organische groei zien. Ze hoeven niet te pushen via betaalde kanalen deze serie moet je kijken. Ze snappen wat ons gedrag is, ze bieden een serie aan die relevant is, combineren data daarmee met elkaar en daarmee kunnen ze doorgroeien, blijven wij kijken. Komen we in een continu proces, enerzijds dat we 's avonds voordat we naar bed gaan toch nog een serie willen kijken. Precies. Anderzijds dat we een andere serie aanbevolen krijgen. En zo blijven we in de loop, blijven we in het ecosysteem van Netflix zonder dat de advertentie geld een rol speelt.
En dat maakt het volledig organisch. Ja. Het is wel grappig, want toevallig vanochtend keek ik met een collega van ons, Jeroen, geen achternaam, keek ik mee en wat hij had gemaakt is een model op basis van verschillende soorten data voor de retailer. Wat per productcategorie de hoogste marge en de hoogste volumes heeft. Dus wat zijn de meest interessante producten om te verkopen? Nou, als je dat zeg maar combineert met hoe rank ik nou op die producten in Google, dan kan je eigenlijk op basis van het combineren van twee databronnen, of misschien wel drie, kan je eigenlijk bepalen waar je gas op moet geven met SEO. En zo kan je natuurlijk allerlei manieren bedenken waarop je data-analyse en data science, het combineren van meerdere bronnen, kan gebruiken om te pinpointen waar zit nou mijn maximale winst. Dat was grappig om te zien.
Maar dat is heel erg geredeneerd vanuit die stikte KPI van waar zit de meeste marge, de meeste winst voor de opdrachtgever, toch?
In dit geval wel, ja. Dus in dit geval is het niet zozeer Dit is het meest belangrijk voor de consument. Ja, eigenlijk wel, want ze kopen het meest. Maar dit is echt een concreet voorbeeld dat super interessant is voor een retailer. Omdat je dan veel beter kunt pinpointen waar ga ik mijn effort in stoppen. En SEO is natuurlijk wat we een aantal podcasts geleden ook hebben besproken. Je stopt er tijd en energie in. Mm-hmm. En je ziet iets later, zie je, iets vertraagd, zie je het effect daarvan terug. Dus het is een lange termijn ding. En dan wil je eigenlijk, hoe zekerder je bent dat je goed zit, hoe beter dat is. En ik denk dat dat een manier is die in dit geval SEO-wereld, niet heel veel wordt toegepast. Dus er zijn nog allerlei bruggen te slaan met data science en SEO, content marketing, you name it, om veel meer uit dat kanaal te halen.
Ja, maar eigenlijk zit het hem dan, net zoals bij Netflix, in wat kan ik de klant het beste aanbieden? En is dat dan het product met de meeste marge of is het een combinatie van producten waar je misschien als organisatie niet snel aan denkt, maar wat de klant wel het meest blij maakt, waardoor je misschien nu niet op korte termijn de producten verkoopt met de meeste marge, maar wel zijn customer lifetime value maximaliseert.
Ja, daar wil je uiteindelijk
super toe.
Eens.
En daar zie jij je rol.
Dat zijn recent veel opdrachten die wij doen, dat wij heel erg nadenken over de klantenbase. Wat kunnen wij het beste aanbieden aan de klanten van onze opdrachtgevers? Wat maximaliseert die customer lifetime value?
Ja.
Hoe kunnen wij verschillende klantsegmenten maken van klanten die al heel erg trouw zijn, die wil je een ander aanbod doen dan klanten die twijfelen of die op het punt staan te churnen.
Ja.
Wat is de reden dat ze churnen? Ja. Waar zijn ze niet blij mee? Welke aanbiedingen missen ze die ze wel graag zouden willen hebben gehad? Ik wil niet overkomen als een moraalridder, maar ik zie dat als je veel met data werkt, wel als een soort van rol die je serieus moet nemen. Ja. Dat je goed omgaat met de data die je tot je beschikking hebt.
Ja.
En hoe tegenstrijdig het soms ook kan zijn vanuit commercieel oogpunt. Je wilt altijd de belangen van de consument wel waarborgen.
Oké, maar hier denk je toch gewoon lange termijn? Dat is wat je doet?
Je denkt lange termijn.
Omdat je gewoon naar de waarde voor de consument kijkt.
Ja, absoluut. Ik ben het daar zeker mee eens.
Soms was lastige keuze, want soms zijn er jaartargets. En moet dit jaar gecheft worden. Daar zit je mee in een soort van spanningsveld.
Absoluut. Ja, want de week op week resultaten.
Maar vast organisaties, die kijken wel lange termijn.
Mm.
Ja, tegelijk, dit is wel grappig, want het is wel een spanningsveld. Hè? Want vanuit marketing gaan we steeds meer naar data kijken en willen we eigenlijk zoveel mogelijk weten van onze klanten. Dus een klant, een mens. Mm. En aan de andere kant is er een soort van beweging van, ik wil helemaal niet dat mijn data gedeeld wordt. Facebook verzamelt allerlei data, overal wordt data verzameld. Meer een beweging en een bewustwording bij consumenten van, dit is mijn data en ik wil het eigenlijk gewoon afschermen. Ik ga gewoon anoniem surfen. Hoe kijk jij daarnaar en wat zou dat betekenen dan voor data science?
Nou ja, als je data ziet als een soort van valuta, zoals als geld wat waarde heeft. Als je als consument je eigen data bezit en je wilt dat afstaan, er staat waarde tegenover, dan wil ik er wel iets voor terugkrijgen wat van gelijke waarde is. Eigenlijk van hogere waarde.
Ja.
En ik denk dat die meningen waar jij het nu over hebt, van dat mensen hun data gaan afschermen, dat het er vooral voorkomt uit slechte ervaringen.
Mm-hmm.
Als ik maar displaycampagnes gepusht blijf krijgen die ik al lang niet meer relevant vind, en dat is op basis van mijn data, denk ik van dan ga ik anoniem browsen en dan krijg ik dat in ieder geval niet meer te zien. Dan ga ik een adblocker gebruiken, want ik blijf maar dezelfde producten zien. Ik wil niet altijd gelijk zien op de volgende website waar ik op heb gezocht op de website die ik hiervoor op zat.
Ja.
Ik denk, zodra jij relevant kunt zijn voor je klanten en ze daarvoor hun data moeten afstaan en je komt met dingen die echt waardevol voor hun zijn of waarvan ze echt denken van, dit is inderdaad iets waar ik naar op zoek was, dan verwacht ik dat die perceptie wel kan veranderen.
Mooi.
Ik heb nog één vraag. Wat je heel vaak ziet in een organisatie, vanuit de marketingafdeling, is dat er, die doel is duidelijk en je weet ongeveer wel wat je uit data-analyse zou willen hebben. Mm-hmm. De meeste organisaties hebben niet nog een data scientist of een soortgelijk profiel in de organisatie. Hoe start je zoiets op? Ik heb wat data, dat schijnt ergens te zijn. Mm. Ik als marketeer wil stappen maken.
Ja.
Dat zelf niet doen, want ik ben een marketeer, geen data scientist. En ik bel jou op. Hoe gaan we starten? Is dat een heel groot ding? Wat?
Nee, het hoeft helemaal geen groot ding te zijn. De eerste gesprekken die ik dan voer, gaan eigenlijk vooral over hoe wordt er nu gewerkt? Hoe ziet jouw werkweek eruit? Waar ben je allemaal mee bezig? Ik kom weer terug op het punt van hoe maak jij je besluiten? Van hoe zorg je ervoor dat je nu op de best mogelijke manier werkt? En vervolgens ga je dan inderdaad wel blootleggen van wat is er dan beschikbaar aan data? Hoe verzamel jij je data? Waar sla je het op? Is dat überhaupt al georganiseerd of niet? Denk je überhaupt al na over data? Want veel mensen zien of vergeten dat heel veel bestanden die ze al gebruiken al data zijn. Ik heb meegemaakt dat mensen Excel-bestanden niet zagen als data. Van hey, ik werk niet met data, maar vervolgens kijken ze elke dag in een Excel-bestand. En vervolgens komen wij dan naar binnen om te helpen met die gedachten rondom data beter vorm te geven. Van hoe zou data moeten worden georganiseerd zodat je het kunt gaan gebruiken voor je analyses. Niet gelijk beginnen met de allermoeilijkste machine learning modellen. Want dat is waarschijnlijk helemaal niet direct nodig. Gedegen data analyses waarin je echt dieper ingaat op welke data heb ik nu al en hoe ziet die data eruit. Zonder dat ik daar per se een moeilijke oplossing voor hoef te programmeren. Is vaak al heel erg nuttig om je werkproces verder te optimaliseren. Dus die eerste gesprekken om bloot te leggen van hoe nu wordt gewerkt en waar knelpunten liggen rondom herhaling van werk of het nemen van shortcuts.
Ja.
Dat is vaak
in de werkwijze.
Ja, dat is vaak waar de projectdefinities uit naar voren komen.
Ja. Heb je voorbeelden van waar je misschien wel trots op bent? We hebben net over, aan de ene kant hebben we nu over werkwijze. Hiervoor hebben we het ook al gehad over Netflix, die organisch groeien eigenlijk door goed met data om te gaan. Heb je voorbeelden van waar je zelf aan gewerkt hebt, of waar je trots op bent, van waar je team aan gewerkt heeft, waar data science en organisch bij elkaar zijn gekomen? Organische groei?
Ja, absoluut. Waar ik zelf wel trots op ben, is vooral wegens de samenwerking tussen team, is dat we CEO en CA nader tot elkaar hebben proberen te brengen. Door bijvoorbeeld over een gelijke periode te kijken naar hoe heeft CA gepresteerd, op welke keywords, wat waren het aantal kliks, wat waren de gemiddelde de kosten, hoeveel impressies stonden daar tegenover, gemiddelde positie. En dat vervolgens ook tegenover diezelfde keywords te zetten, maar dan vanuit een organisch oogpunt. Om zo proberen bloot te leggen van hoe kunnen zij elkaar aanvullen? Niet per se vervangen, maar meer nadenken over waar wordt nu vanuit CEA bijvoorbeeld erg veel voor betaald. Bijvoorbeeld de CPC is extreem hoog.
Ja.
Het volume is ook hoog. Dus het kost een organisatie erg veel geld.
Ja.
We zien tegelijkertijd dat vanuit organisch oogpunt het volume ook hoog is. Kunnen we een deel van dat bedrag herinvesteren in organisch verkeer te optimaliseren?
Ja, waarmee je eigenlijk een besparing zou realiseren en een duurzaam organisch verkeerscomponent gaat realiseren.
Ja, het is eigenlijk het optimaliseren van beide kanalen. Ja. Voor hetzelfde geld werken bepaalde dingen vanuit CA erg goed, waar je gewoon vanaf moet blijven. En ben je eigenlijk alleen maar aan het concurreren op organisch.
Of,
Terwijl het zomaar kan zijn dat die moeite beter in andere keywords kan worden gestopt, waar vanuit CA nog weinig mee wordt gedaan, maar wel veel volume op zit.
Ja.
Ja, dat is een oplossing die erg leuk was om te bouwen. Zeker ook omdat we nu zien dat die ook wordt gebruikt.
Ja, en dat zeker. Ook, ik ken het in dit geval. En het is fantastisch om bloot te leggen. En ook hoe je. Het heeft nog een bijkomend effect, zie ik in de praktijk. Is dat twee teams gaan samenwerken met elkaar.
Ja.
In sommige bedrijven. Een aantal bedrijven gaan het goed, hè? Die twee werken samen. Maar sommige bedrijven zijn toch silo's. Het doorbreekt ook het silo.
Ja.
Omdat je onwijs gaaf inzicht krijgt van jou in dit geval. Of van jouw team.
Ja.
Waar je duidelijk wat mee wilt. Die data spreekt tot actie. Die roept om actie. Dat is super mooi.
En het interessante wel aan deze oplossing is dat we eerst nog best lang bezig zijn geweest met definiëren wat gaan we nou doen.
Ja.
Hoe gaan we die data bij elkaar brengen? Oké, stel dat dit lukt. Stel dat dit kan.
Ja.
Hoe gaan we het gebruiken?
Ja.
En daar zijn we eigenlijk meer tijd aan kwijt geweest dan de feite oplossing zelf.
Ja.
Ja, het was...
Oké, maar dat was wat jij net zegt. Dat was inderdaad werkwijze, goed snappen, ja. Welke data is er nou allemaal. Ja. Daar ben je gewoon veel tijd mee kwijt geweest.
Ja, en de openheid van het CEO-team.
Ja.
Om toch ook die stap te zetten van, hey, ik snap misschien niet helemaal hoe het werkt. Maar laten we er gewoon eens over praten en om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Ja. Was een ontzettend belangrijke factor. En dat is iets wat de beste projecten, of onze beste projecten, karakteriseert.
Ja. Nou, dan heb ik nog een vraag waar ik benieuwd ben hoe jij er naar kijkt. Ik denk dat het een ontwikkeling is, namelijk die gaande is binnen Google, die de volgende vraag super relevant maakt. Mm-hmm. Dat is keywordonderzoek doen we veel, hè? Ja. Bij heel veel kanalen. Even snappen, waar zoeken mensen nou echt concreet op?
Ja.
Maar we worden ook steeds meer gefocust op awareness fase en de consideration fase. Ja. Makkelijk is als je gaat focussen op keywords waar een conversie direct achter zit. Want dan kan je direct richting conversie gaan rekenen. Je hebt ook, als je het simpele AIDA-model pakt, awareness, interest of consideration fase. Daar heb je ook heel veel keywords in. Heel veel volume in de markt, welke sector je ook pakt. Maar hoe weet je nou of deze keywords die in de awareness fase zitten, hebben bijgedragen aan de latere journey tot een conversie.
Ja.
Hoe kan data science hier nou bij helpen? Kan dat? Hoe zie je dat? Heb je best practices?
Er zijn een aantal dingen die hier lastig in zijn, of wat het moeilijk maakt om een directe relatie te trekken tussen bijvoorbeeld zoekverkeer helemaal in de oriëntatiefase tot aan conversie. Gewoon omdat de afstand best wel groot is tot conversie. En ook omdat het vaak gaat om data over consumenten die je nog niet kent. Het is veel moeilijker om die data te gaan koppelen op het moment dat ze naar de website gaan, vervolgens bepaalde pagina's bekijken en dan iets kopen, waarin heel die journey eigenlijk wel duidelijk wordt. Als dat niet duidelijk is, probeer ik eigenlijk dat soort datapunten altijd over de tijd te plaatsen.
Ja.
Dus hoe verandert dat verkeer, dat grote verkeer wat helemaal aan het begin zit van helemaal aan het begin van de funnel.
Ja, verkeer wat je hebt gekregen in de awareness fase.
Ja.
Ja.
Hoe ontwikkelt dat volume zich over de tijd? Op dagniveau misschien of weekniveau. En ga dat eens afzetten tegen de volumes op andere kanalen. Van hoeveel eerste stap misschien. Hoe relateert zich dat tot verkeer aan de website die erachter zit?
Ja.
Hoe relateert dat aan mensen die dingen aan hun mandje toevoegen tot die conversie? Je probeert eigenlijk relaties over de tijd te schetsen om te zien of er een verband is tussen dat oriënterend verkeer aan het begin en de conversies helemaal aan het eind.
Ja.
Je probeert een kausaal verband te scheppen.
Ja. En hoe lang heb je daar dan voor nodig? Ik zou dat wel willen weten. Ik vind het echt relevante informatie. Ik ben een grote retail, ethos, mm-hmm. Veel producten.
Ja.
Grote site en ik wil het even snappen.
Je wilt het wel even snappen. Ja, ik zou zeggen, als de data rondom dat zoekverkeer er is en ook data rondom de conversies of de orders, dan denk ik dat je zoiets wel in een aantal weken zou moeten kunnen oplossen.
Vind ik best snel nog.
Ja, maar wat belangrijk hierin is dan denk ik de wisselwerking tussen business en data.
Ja.
Is de doorlooptijd misschien langer, maar de effectieve werktijd die wij hier aan hebben, zou misschien een aantal weken kunnen zijn.
Ja.
Maar alles valt en staat met de kwaliteit van de data en hoe concreet de business case is. Een valkuil zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je zegt van we doen het op alle conversies of op alle producten.
Ja.
Maar dan blijft die misschien heel vaag.
Ja.
Maar in het geval van ethos, stel ik richt me heel erg op het layer segment, noem maar wat, dan kan je daar een heel klein stukje van het zoekverkeer ook uithalen.
Ja.
En dan wordt die relatie al wat tastbaarder.
Ja.
En als je dat dan vervolgens gaat herhalen voor verschillende productsegmenten, breek je die grote set aan volume ook weer op in verschillende productsegmenten, wat je weer veel concreter kunt relateren aan de orders die uit dat segment zijn naar voren gekomen.
Ja.
En als de relaties in al die verschillende productsegmenten bijvoorbeeld allemaal positief zijn, bij meer oriënterend verkeer zien we uiteindelijk ook meer conversies. En we hebben dat gemeten over een jaar tijd, zou je kunnen zeggen van hey, er zit wel degelijk...
Oké, maar nu heb je het over een jaar tijd. Dus
nee, ik bedoel data over een jaar. Niet, niet een jaar eraan werken.
Nee, kijk, ik was marketeer en ik wil ook snel resultaat. Ik wil die paar weken klikken mij als muziek in de oren. Als ik dan kan zien van verkeer wat we extra trekken in awareness consideration.
Ja.
We zien inderdaad, jij kan relaties leggen tot conversie. Mm-hmm. Dat daar ook dan een beweging in zit. En je zegt, nou, naar alle waarschijnlijkheid zit daar wel een... Ik vertrouw jou,
ja.
Dat vind ik tof. En dan weet ik ook, oké, gasten op.
Ja, maar ik doelde meer op het punt van, ik heb een jaar aan data of meerdere jaren aan data nodig.
Je analyse zelf is korter, alleen je hebt de data uit het verleden.
Data uit het verleden nodig. Ja.
En dit gaat verder dan een attributiemodel, want dat heb je natuurlijk ook gewoon nog.
Dit schuurt wel tegen een attributiemodel aan inderdaad, ja. En ik zou waarschijnlijk ook hier wel een attributiemodel voor willen voorstellen.
Ja.
Maar de initiële relatie tussen organisch zoekverkeer en uiteindelijk een conversie zou je wel al kunnen analyseren aan de hand van dit soort tijdreeksachtige analyses.
Super tof.
Maar natuurlijk wil je alle kanalen die daartussen zitten er ook aan toevoegen.
Ja, dat maakt je beeld zuiverder.
Absoluut, want anders voor je het weet schrijf je per ongeluk een bepaald effect toe aan organisch verkeer. Wat eigenlijk komt door omdat in de tussentijd e-mail ook ontzettend groot is geworden.
Ja.
Maar dat is altijd het spel.
Voor mij is het een onderwerp waar we ook na deze, als we klaar zijn met deze podcast, even door moeten praten, Cornelis. We hebben genoeg opdrachtgevers waar dit relevant is. Lijkt me tof. Maar om dit gesprek toch een beetje af te ronden. Het klinkt best wel ook heel, soms heel groot en ingewikkeld. Nu maak je het wel wat tastbaar, vind ik. Ook wel weer. Maar is het lastig om mee aan de slag te gaan? En in andere, als ik hem anders formuleer, wat heb je nodig om aan de slag te gaan met een goede manier van een data science inzet voor organische groei in dit geval? Wat heb je minimaal nodig? Tools, bepaalde mensen? Data hebben we net al gehad natuurlijk.
Het hangt er sterk vanaf waar je bent als organisatie, maar een data scientist in eerste instantie om goed te definiëren wat gaan we oplossen is belangrijk. Afhankelijk van in welke mate je je data al hebt georganiseerd of de hoeveelheid bronnen die je wilt gebruiken, zou je wellicht een data engineer willen inzetten om die data bij elkaar te brengen, te structureren en te prepareren voor een analyse of een model.
Ja.
En hoeveel mensen dat zouden moeten zijn of hoeveel uren dat zijn, hangt echt af van de oplossing.
Ja.
De mate waarin je al data gedreven bent. Bij sommige organisaties krijgen we een hapklare dataset aangeleverd en kunnen we gelijk de analyse doen.
Ja.
De COC-analyse waar jij het over hebt, die hebben we nu een beetje door. En dan heb je als je de CO-data hebt en je hebt de CA-data, heb je de analyse in een week afgerond.
Ja.
Als de data nog minder ver is of er is meer hulp nodig om die dataset samen te stellen, ja, dan kost het meer tijd.
Ja.
Maar gewoon eens op een data scientist afstappen met je vraag van, hey, wat zouden we met data kunnen doen? Gewoon een uur of anderhalf uur de tijd nemen om eens te brainstormen over hoe data zou kunnen worden ingezet binnen het werk wat je doet. Kan misschien niet direct tot een oplossing leveren, maar als je dat eens herhaalt.
Tof.
Dus eigenlijk ligt voor een deel ook bij marketeer zelf. Hè? Dus wat heb je nodig om te starten, is volgens mij een heel duidelijk doel en een duidelijke vraag. Wat wil je nou als marketeer?
Ja, maar dat is een mooie uitnodiging, toch? We weten dat de reacties op deze podcast veel marketeers luisteren. Volgens mij is het een uitnodiging naar marketeers om een keer gesprek met ons aan te gaan. Anderhalf uur te pakken om hierover te praten, om te zien welke kansen er liggen en echt inzichtelijk gemaakt kunnen worden door jouw team.
Precies.
Cornelis, ik heb nog een afsluitende vraag voor jou.
Oh ja.
Ja. Welk onderwerp is volgens jou nou echt onmisbaar voor deze podcast?
Wat ik zelf interessant zou vinden als jullie daar eens over hebben, is over het hele ethische aspect rondom het sturen van consumenten op basis van organisch zoekverkeer, van data, en hoe je dat gebruikt, hoe je dat inzet, hoe jullie daar jullie rol in zien. En hoe ver moeten we daarin gaan?
Lijkt me een mooi onderwerp.
Zeker, mooi. Dat is groei ten koste van alles. Of zit er nog een ethische relevantie? Waar we een beetje over hebben gehad. Om daar een keer verder over door te praten. Goed man, het is niet voor niks een lange podcast geworden. We dachten 25 minuten. Voor de luisteraar, sorry, maar hopelijk zit je of in de auto of in de trein. En dan rijdt hij nog even door. Of heb je ruimte in de tijd om verder te luisteren. Hartstikke bedankt Cornelis. Ik vond het onwijs leuk om hierover te babbelen. En motiveert alleen maar om nog meer hierover te praten en elkaar op te zoeken. Dank je wel.
Insgelijks. Leuk.
Sebas ook weer bedankt.
Ja, leuk om weer te zijn.
En we gaan binnenkort weer een nieuwe podcast sowieso opnemen. Maar deze hebben we in ieder geval al gehad en die komt nog wel in deel 2. Nogmaals, dank je wel. En ook bedankt voor het luisteren. Vond je nou ook een leuke podcast? Laat dan even weten in de comments of op de verschillende waar je hem luistert. Spotify of de App Store of Apple Podcast. Even een review achterlaten. We zijn heel erg benieuwd. En daarmee help je ons ook weer organisch te groeien met deze podcast. Dankjewel en tot de volgende show.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Hopelijk ben je weer een stukje wijzer op het gebied van organische groei. Wil je de eerste volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op ons podcastkanaal, The Growth Room. En laat het ons ook weten als er een onderwerp is wat jij graag terughoort. Meer weten over Ook? Kijk dan eens op www.ookisnow.com. Fijne dag!